Gemeente, we openen vanmorgen Gods heilig woord in Lucas 5 en lezen daaruit de versen 17 tot en met 32. Lucas 5, de versen 17 tot en met 32. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in Lucas 5 vanaf vers 17. En het geschiedde in een van die dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken, dat zijn kleine plaatsen, van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heeren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichels neer met het beddeke in het midden voor Jezus. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem: mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte: ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hem opstaande en opgenomen hebben hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende: wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. En zeide tot hem: volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, vanmorgen staan we vanuit Gods woord stil bij de roeping van Levi. We lezen het stukje uit de geschiedenis die we zo net hebben gelezen, nog een keer de versen 27 tot en met 32. Wat gaat over de roeping van Levi. Lucas 5, de versen 27 tot en met 32 is het tekstgedeelte voor de prediking. En na deze ging hij, dat is de Heer Jezus, uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. En zeide tot hem: volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hem aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En gemeente, we horen in deze tekst worden in de eerste plaats een krachtdadige roepstem. En we zien in de tweede plaats een gehoorzaam volgen. En in de derde plaats horen we van een heerlijke vrucht, een krachtdadige roepstem. Een gehoorzaam volgen en een heerlijke vrucht. Gemeente, vanmorgen staan er in de prediking twee woorden centraal. Het tekstgedeelte bestaat uit een heel aantal versen, maar het gaat om twee woorden. Twee woorden, jongens en meisjes, die je heel gemakkelijk kunt onthouden. En die twee woorden zijn deze: volg mij. Volg mij. Dat is makkelijk te onthouden, of niet? En dat zijn woorden die we in de wereld om ons heen op allerlei manieren horen. Volg mij. Dat zeggen de helden van deze wereld. Ik denk aan de voetballers. Ik denk aan allerlei muzici. Ik denk ook aan de mode. Volg mij. Maar ik denk ook in het bijzonder aan de media, de social media. Volg mij. En ik weet van jongeren die heel wat andere jongeren of ouderen volgen. En die zelf ook vele volgers hebben. En ten diepste, gemeente, zijn die twee woorden de woorden van de duivel, de vorst der duisternis, die op allerlei manieren tot ons allen zegt: volg mij. En hij belooft ons van alles. En te midden van al die roepstemmen in de wereld klinkt vanmorgen de roepstem van de Heere: volg mij. En gemeente, dat is een onbegrijpelijk wonder dat de Heere dat zegt. Dat de Heere dat tegen u, jou en mij zegt: volg mij. Want dat heeft nu niemand verdiend. In het paradijs hebben we immers allen in Adam moedwillig God de rug toegekeerd. Adam en Eva, jongens en meisjes, dat weten jullie wel, in het paradijs, die volgden de Heere in gehoorzaamheid en in eerbied. Maar toen kwam daar de Satan, de vorst der duisternis. En toen heeft de mens naar hem geluisterd. We zijn volgelingen geworden van de vorst der duisternis. Volgelingen van de duivel. En dat zijn we allen van natuur. En nu zou de Heere naar recht hebben gehandeld als hij nooit meer naar ons had omgezien. Maar wat een wonder in zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Ziet hij nog naar de gevallen mens om, naar u, jou en mij ook vanmorgen. We lezen dat al direct na de zondeval. Tot Adam en Eva, die zich vanwege de zonde verborgen hadden, riep God: waar zijt gij? En het is niet bij die ene keer gebleven. Op zoveel plaatsen in de Bijbel roept hij, u, jou en mij roept hij zondaars tot bekering. Ernstig en welgemeend. Volg mij. Want wie de duivel blijft volgen, die komt om. Ondanks alles wat hij belooft. Op het kritieke moment, als je moet sterven, laat hij je in de steek. En heb je niets meer. Maar wie de Heere mag volgen, mag leren volgen. Die mag weten voor eeuwig bij hem te zijn. In de geschiedenis die we gelezen hebben, klinkt de roepstem tot Levi. En we hebben het genoemd een krachtdadige roepstem. De Heer Jezus ziet hem zitten in het tolhuis. Dergelijke tolhuizen waren overal in Israël te vinden voor allangs drukke wegen, zoals hier bij Capernaum, waar de Via Maris, de grote karavaanweg van Damascus naar Egypte, langskwam. De tollenaars inden belasting van de voorbijgangers, waarvan ze het grootste gedeelte weer moesten doorgeven aan de Romeinen die de baas waren in Israël. Als tollenaar in dienst van de Romeinse bezetter int Levi belasting van de voorbijgangers. En we weten, bij het volk waren de tollenaars niet geliefd. Want als het Joden waren, dan werden ze beschouwd als verraders van hun eigen volk. Bovendien zorgden de tollenaars ervoor dat ze meestal zelf een aardig bedrag overhielden aan deze tolheffing. Kinderen, denk maar aan Zacchaeus, dat was ook een tollenaar. En dat is ook de reden dat tollenaars vaak in één adem genoemd werden met hoeren en zondaars. Met andere woorden, het uitschot van de maatschappij. Mensen waar wij liever met een grote boog omheen lopen, waar wij liever niet mee willen omgaan. Bedriegers. Maar wat is nu het wonder? Juist zulke mens zoekt de Heer Jezus op. En straks dan zal hij tegen die murmurerende schriftgeleerden en fariseeën zeggen dat hij niet gekomen is om te roepen rechtvaardigen, keurige nette mensen, maar zondaars tot bekering. Is dat niet bemoedigend? Voor u en voor jou die zo vaak denkt, van mij kan het niet meer. Ik heb te veel en te zwaar gezondigd. Ik heb de Heere zoveel verdriet gedaan in mijn leven. Ik ben nog jong, maar daar is zoveel gebeurd wat niet door de beugel kan. De grootste der zondaren kan door hem behouden worden. Jezus ziet hem zitten in het tolhuis. Zo begint deze geschiedenis. Het is u natuurlijk opgevallen dat er niet staat dat Levi Jezus ziet, maar dat Jezus Levi ziet. Kijk, zo begint de waarachtige bekering altijd bij hem. Hij zoekt en hij ziet het verloren. En hij ziet niet zoals de mensen deze tollenaar zien. De mensen die kijken met verachting naar hem. Maar hij ziet, en zo staat het er ook vanuit de grondtekst. Hij ziet Levi met aandacht. En met betrokkenheid. Hij ziet hem als als mens. Zelfs zal Levi later, als hij discipel van de Heere Jezus is, schrijven in het Matthäus-evangelie, want dat is door deze Levi geschreven. Later zal hij schrijven dat hij, Jezus, een mens ziet. Een Adamskind. Hij ziet een tollenaar. Een zondaar. En de evangelist Marcus die voegt eraan toe, de zoon van Alfeus. We weten niet of Levi ook uit de stam van Levi afkomstig was, of dat zijn vader hem de naam had gegeven om daarmee aan te geven dat hij hoopte dat zijn jongen werkelijk als een leviet zou dienen in het huis van de Heere, zoals levieten de priesters hielpen. Misschien is deze jongen wel bij het woord van God opgevoed. En heeft hij op zeker moment alles achter zich gelaten. En gekozen voor geld en goed. Zoals ook in onze dagen helaas voorkomt. En misschien zijn er wel. Die denken, ik zit nog in de kerk omdat het moet. Maar straks als ik 18 ben of 20 of het huis uit ben, dan stop ik ermee. Nee, je zegt het niet. Maar je denkt het wel. Wat erg. Misschien dat Levi dat ook wel gedacht heeft. Hier ontmoet de Heere Jezus iemand die er misschien wel bij opgevoed is, maar ermee gebroken heeft. Iemand die van goede huizen komt, er vertrouwd mee geraakt is met de schriften. Want straks citeert hij in zijn evangelie heel nauwkeurig het Oude Testament. Dat is opvallend in het Matthäus-evangelie. En daaruit concludeer ik dat Levi wellicht bij het woord is opgevoed. Maar ontrouw aan God en zijn verbond is Levi als tollenaar rijk en aanzienlijk geworden. Ja, dat betekende voor een Jood heel wat als je tollenaar werd. Want dan hoefde je niet meer thuis te komen. En voor de synagoge was je een afvallig. En eigenlijk had je een heel eenzaam bestaan, zoals dat nog geldt van rijke mensen. Die kunnen heel eenzaam zijn. Veel geld en toch eenzaam. Dat was de prijs die Levi heeft moeten betalen om zijn rijkdom te verwerven. Maar gemeente, laten we nu niet vanmorgen boven deze tollenaar gaan staan, zoals de fariseeërs en schriftgeleerden. Want in Levi wordt ons alle leven getekend. Zoals dat van nature is. Wij zijn geschapen om net als de levieten de Heere te dienen. Maar we hebben hem de rug toegekeerd en dienen andere goden. De God van de mammon. De God van het geld. Of noem maar op welke God, welke afgod we dienen. We volgen van nature, net zoals Levi, de Heere niet. Want als daar klinkt tot Levi, volg mij, dan maakt dat ook duidelijk dat Levi de Heere niet volgt. Het tolhuis van Levi is een beeld van het diensthuis van de zonde waaruit we verlost moeten worden. En hier in deze geschiedenis komt de Heere Jezus tot een volgeling van de mammon, de God van het geld. En als de Heere Jezus Levi ziet zitten in dat tolhuis, dan weet hij alles van hem. Zijn hebzucht, zijn zonden, alles wat hem bezighoudt, dat weet de Heer ook van jou. Anderen weten het niet, je ouders weten het niet. Eigenlijk weet niemand het, wat je allemaal doet in het verborgen en wat je allemaal denkt en waar je hart naar uitgaat. Maar dat weet de Heer wel. Hij kent je door en door. Hij weet van je zondige verlangens af. Van je leven in de zonde. Zoals hij dat ook wist van Levi. Wat voor ons verborgen is. Dat weet hij. Dat is voor hem niet verborgen. De Heer Jezus ziet Levi aan. O, die blik van de Heer Jezus. Daar schuilt aandacht en betrokkenheid achter, zei ik. Maar sterker nog, daar schuilt liefde, ontferming, eeuwige bewogenheid achter. De Heer Jezus peilt deze mens in zijn diepste ellende. Of Levi zich ook ellendig voelde. Of dat hij al lange tijd daarmee rondliep, dat geld niet gelukkig maakt en dat hij ten diepste arm is. Dat weten we niet. Daar wordt soms van alles over gefantaseerd, maar dat staat niet in de schrift. En daar gaat het ook hier niet om. De Heer Jezus die ziet zijn ellende wel. En de Heer Jezus die weet hoe arm Levi is, ondanks al zijn rijkdom. Hij ziet Levi zitten en dan klinken daar die twee woorden. Volg mij. Hij die roept staat in het midden van dat vers. Roeping is altijd roeping tot Christus. En dat roepende woord, dat is daadkrachtig. Een krachtdadige roepstem. Dat betekent, het woord trekt en haalt mens over. Van hoe ver ook om Jezus te volgen. Om het leven in beslag te nemen voor hem. Gemeente, ook vanmorgen klinkt die krachtdadige roepstem tot u, tot jou en mij. Volg mij. En dat betekent niet, zoals bij Levi in het bijzonder, om een discipel van de Heer Jezus te worden, behorend straks tot die 12 discipelen, maar het betekent wel om een volgeling van hem te worden. Volg mij. Dat woord, dat is een afsnijdend woord. Het laat ons niet langer de ruimte om verder te gaan, om andere dingen te blijven volgen. Het staat ons niet toe om ons leven tot de laatste draad, tot ons eigen nut en onze eigen eer te verslijten. Gemeente, horen we zijn roepstem ook vanmorgen. Iedere keer als het woord open gaat. Iedere keer als de prediking uitgaat. Maar ook als iemand overlijdt, zoals we vanmorgen moesten afkondigen, is dat een roepstem van de Heere. Volg mij, ernstig en welgemeend. Komt zijn roepstem tot u, tot jou en mij. En daarin klinkt liefde door. Hij heeft ons niet over voor het eeuwige verderf. De Heere heeft ons niet over voor de hel. Volg mij. Want wie de duivel blijft volgen, die zal eindigen in de buitenste duisternis. Maar wie hem mag leren volgen, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Hem volgen betekent dat we niet meer onszelf volgen. Het is een weg waar ons eigen ik moet sterven. Waarop we onze schuld leren beleiden Een weg waarop we de zonde haten en vlieden en doen wat de Heere van ons vraagt. Hem volgen, dat betekent: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal? Gemeente, in tegenstelling tot veel mens, heeft de Heere Jezus weinig woorden nodig. Volg mij. En ik heb erom gebeden. Of dat die twee woorden vanmorgen ook zijn kracht mogen doen in levens van ouderen en jongeren. Omdat ook ik u en jou niet over heb voor de hel. Kort en krachtig klinkt het. Volg mij. En geliefden, die woorden die hebben in het leven van Levi zo'n kracht, dat hij alles verlaat, opstaat en Jezus volgt. Want na die krachtdadige roepstem zien we bij Levi een gehoorzaam volg. Er komen niet allerlei vragen. Nee, we lezen: en hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Dat woord van de zaligmaker, dat laat hem niet los. Dat wordt hem te sterk. En dat leidt hem door de kracht van de Heilige Geest achter hem aan. Ik las bij de Engelse prediker Spurgeon: twee woorden zijn genoeg om een mens te winnen voor de Heer Jezus Christus. Als die woorden vergezeld gaan van de kracht van de Heilige Geest. Levi, laat alles achter. Vermeldt Lucas er nadrukkelijk bij. Dat is niet gering. Betekende voor Levi dat hij zijn zondige bedrijf moest verlaten. We kunnen wel als tollenaar geroepen worden, maar we zullen het niet kunnen blijven. Kijk, die rijke jongeling, om het te vergelijken, die bleef bedroefd achter toen dat aan de orde kwam. De Heer Jezus had gezegd: verkoop alles wat je hebt en volg mij. Maar dat kon hij niet. Maar Levi mocht met vreugde zijn tolhuis laten voor wat het was. Hij ging de betrekkelijkheid ervan inzien. Ja, wat heeft dat geld allemaal nu voor zin? Ik moet het eenmaal achterlaten. En gemeente, dan is toch één ding nodig. Alles verlaat hij om een volgeling van de Heere Jezus te worden. En wij. Hoe vaak heeft die roepstem al niet geklonken? Tot u, tot jou, tot mij. Zijn we waarlijk een volgeling van hem geworden? Of nog steeds bedroefd achtergebleven met een hart vol liefde tot ons oude leven? Wat arm, de wereld gaat voorbij met al haar begeerlijkheid. Alles verlaten, nee, dat is niet iets van onszelf. Dat is genade. Een leven in dienst van de mammon. In dienst van de muziek, in dienst van de media, in dienst van de mode, in dienst van vul allemaal maar in. Verwisselen voor een leven in dienst van de Heere. Dat is vrucht van genade. En dat gaat dwars tegen onze zondige natuur in. En toch moet het. En dan kan het ook. O gemeente, zijn we doof voor die roepstem van de Heer over nature wel, maar bid om geopende oren, om de werking van de Heilige Geest. Een gehoorzaam volgen. Levi wordt gehoorzaam gemaakt. Hij kan niet anders meer. Net zoals die jongen die brak met zijn oude leven en zei, ik wil het niet meer en ik kan het ook niet meer. Ik wil de Heere volgen. De Heere werkelijk volgen betekent dat wij die dingen die ons belemmeren om aan zijn stem gehoor te geven loslaten. En dat is niet eenvoudig. Hem volgen betekent ook luisteren naar zijn stem. Zoals dat gebeurde. Ik heb het misschien wel eens ergens verteld. Op een luchthaven in Amerika. Waar een blinde man hulp nodig had. Om in de juiste vertrekhal te komen. En hij stond daar met koffers en iedereen liep aan hem voorbij. Totdat er een jongen bij hem stopte en vroeg, meneer, kan ik u helpen? Hij zegt, ja, ik moet naar die vertrekhal toe. En ik weet niet hoe. De jongen die kon hem niet bij de hand nemen, want zelf droeg hij ook koffers. En toen zei hij tegen die blinde man, dan moet je luisteren naar mijn stem. En me zo volgen. En zo gebeurde het. De jongen die bleef spreken. En die blinde die volgde de stem van zijn gids. Kijk, de Heere volgen, dat is luisteren naar zijn stem. En waar klinkt die stem? Vanuit het woord van God. Als het woord wordt uitgelegd, luisteren. Om hem zo te leren volgen. Gemeente, de werkwoordsvorm die hier gebruikt wordt voor dit volgen is een andere dan bij Marcus en Matthäus. Deze vorm die hier gebruikt wordt geeft niet zozeer het moment aan de breuk met het verleden, dat ook, maar ook het voortdurende. Wij hebben geen werkwoordsvorm dat aangeeft, maar dat is in het Grieks wel zo. Een gedurig volgen. Want wie de Heere leert volgen door de kracht van de Heilige Geest, die weet dat het nooit meer ophoudt. Kijk, je maakt het wel eens mee dat voor mensen iets tijdelijks is. En dan is het niet echt. Dan is het voor een bepaalde periode. En oh zeker, er kan een tijd van beproeving zijn, een tijd van stilstand. Maar het volgen van de Heere is voor Levi geen tijdelijke bevlieging. Want later vinden we hem als Matthäus terug onder de 12 discipelen van de Heere Jezus. Voortaan staat zijn leven niet meer in het teken van het aardse geld, maar in het teken van de hemelse schatten. Hoe is het mogelijk dat Levi, dat een zondaar, Jezus gaat volgen? Hoe is het mogelijk, dominee? Want een mens wil die roepstem van de Heere toch niet gehoorzamen? Nee, dat is waar. Maar als de Heere ons krachtdadig roept, heel persoonlijk, als dat woord ons hart raakt vanmorgen, dan moeten we volgen. Dan kunnen we niet meer achterblijven. Dan kunnen we niet meer dezelfde blijven. Dat is wat genade vermag. Machteloos dan wij vaak met onze woorden tegenover mensen. Om mensen tot andere gedachten te brengen. Dan beseffen we kunnen het niet. We kunnen geen mensen bekeren. Hoe graag dat we dat ook zouden willen. Maar als de Heere spreekt tot je hart, dan dringt het woord door. En dan moet je zeggen, als je thuis komt, kan niet anders meer. En ik wil niet anders meer dan de Heere volgen, want zoals ik nu ben, ben ik arm en ellendig, zondig en schuldig. Kom ik straks voor eeuwig om? O, de Heere die heeft maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Ook vanmorgen. roept de Heere zondaren op om hem te volgen. Volg mij voor het eerst of weer opnieuw. Omdat je na ontvangen genade door eigen schuld hem uit het oog bent verloren. Want ook voor Gods kinderen is dat bevel, volg mij, telkens weer nodig, helaas. Telkens roept hij als de goede herder zijn dwaalzieke schapen terug, horen we zijn roepstem. Misschien ook wel net zoals als Levi voor een bijzondere taak in zijn koninkrijk. Volg mij om iets te betekenen in het zendingswerk, het evangelisatiewerk. Of als je verkozen wordt tot ouderling deze week, volg mij. Stribbel dan niet tegen. Verhaat je niets, maar laat je leiden. O, daar zijn bezwaren genoeg in te brengen. Maar als die woorden je hart raken, o, dan kun je niet anders meer. En we zien dat ook in het leven van Levi. In ons tekstgedeelte zien we ook van die heerlijke vrucht, en dat is de derde bekering, is opstaan tot een nieuw leven. Het is een volgen van de Heer Jezus die het leven is en het leven geeft. En dat dat volgen echt is. Dat die bekering in het leven van Levi echt is. Dat blijkt uit het feit dat hij een grote maaltijd voor hem aanricht. Voor hem staat. En dat hij daarbij zijn oude vrienden niet vergeet. Die maaltijd is een teken van zijn dankbaarheid voor wat de Heer Jezus in zijn leven teweeg gebracht heeft. Het is een teken van wederliefde voor hem. En hij nodigt een grote schare tollenaren en zondaren uit. Dat zou u niet doen. Als het anders mag worden in je leven, zou je dan ook je vrienden uitnodigen om bijvoorbeeld mee te gaan naar de kerk? Dat doet Levi wel. Waarom? Wel, allen moeten kennis maken met de Heer Jezus. Voor allen is het belangrijk om te horen wat hij te zeggen heeft, opdat ze ook hem gaan volgen. Kijk, Levi schaamt zich niet voor de Heere Jezus. Al zijn collega's en vrienden worden uitgenodigd. Alle mogen horen van die vernieuwing die God in zijn leven heeft bewerkt. Hij lijkt hier op de Samaritaanse vrouw. Wie de genade van de Heere mag kennen, wordt gunnend. Dan gun je al de mens de eeuwige zaligheid. Het viel me zo op bij de voorbereiding dat Matthäus zelf niet spreekt in zijn evangelie van de grote maaltijd. Daar spreekt zijn ootmoed. Hij verzwijgt dus dingen waardoor anderen een te hoge dunk van hem zouden krijgen. Hij vertelt ook niet dat hij alles verlaten heeft, alles wat de schijn oproept tot eigen roem en eer. Bedekt hij zoveel mogelijk. En dat is wat genade vermag. Gemeente, wat een wonder gebeurt er in het tolhuis. Ja, zegt iemand. Maar is dat nu allemaal wel echt geweest? Heeft Levi die drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid wel gekend? Kijk, die dankbaarheid komt uiting in die maaltijd. Maar heeft hij die eerste twee stukken niet overgeslagen? O nee, ook Levi kan niet zonder de bevindelijke kennis van die drie stukken om getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. We weten ook niet wat er allemaal in dat tolhuis en daarna zich heeft afgespeeld. Mensen kunnen zo gemakkelijk oordelen. En zeggen, het gaat allemaal zo gemakkelijk. Terwijl men niet weet wat er allemaal aan vooraf gegaan is. Onze oudvaders die spreken bij Levi van een bijzonder geval. Brakel die zegt, hier is het werk der wet verzwolgen door een werk van liefde. En Guthrie spreekt van verschillende manieren waarop een mens, waarop God een mens tot zich trekt. Deze man, zegt Guthrie, is geheel en al ingenomen door de liefde van Christus. De grote vraag is, zijn er vruchten van geloof en bekering? Nee, we moeten de Heere in het werk van de bekering geen wetten stellen. We moeten het toetsen aan het woord. Levi mag de Heere Jezus zien. Hij wordt geroepen en hij mag hem volgen. O, geloof maar gerust dat Levi alles geleerd heeft wat tot zaligheid nodig was. En daar heeft hij zijn leven lang over gedaan. Bij Jezus is Levi in goede handen. Hij is een leraar uit duizend. En wat zal hij ook veel geleerd hebben tijdens de omwandeling en de omgang met de Heer Jezus. Volgens de overlevering is Matthäus later apostel in Morenland geworden, in Afrika. Hij wordt genoemd als de grondlegger van de Koptische kerk in Egypte. En wat heeft de Heer daar in Carthago krachtdadig willen werken als vervulling van Psalm 68. Egypte zal met Morenland tot God verheffen, hart en hand. O, het volgen van de Heere Jezus, dat is te zien in ons leven. Dan volg je niet meer de roepstemmen van deze wereld. Ondanks dat je hart daar nog zo geneigd toe kan zijn. Maar dan is het je hoogste verlangen en je hartelijke bede. Heere, leer mij volgen. U volgen. Zonder vragen. En Heere, schenk me alles wat nodig is. Want als ik de Satan blijf volgen. Als ik onbekeerd blijf voortleven. Dan kom ik voor eeuwig om. Gemeente, in het leven van Levi zien we die heerlijke vrucht, hoe die de Heer Jezus uitnodigt. En hoe die ook zijn vrienden laat zien wie de Heer Jezus is en wil zijn voor zo'n zondaar als hij was. O, de schriftgeleerden begrijpen hiervan niets. En we hebben gelezen hoe ze hun ongenoegen laten blijken. Ze zeggen tegen de discipelen, waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? Ze zeggen het tegen de discipelen, maar ze bedoelen de Heere Jezus. Waarom eet en drinkt hij met zulke zondige mensen? Hieruit blijkt verachting en smaad. En dan reageert de Heere Jezus, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Nog scherper gezegd, ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Mensen die in eigen ogen netjes denken te leven. Ik ben gekomen om te roepen zondaars tot bekering. Gemeente, zijn we zo'n zondaar of voelen we ons nog te goed? En hebben we daarom de Heere Jezus niet nodig? Vanmorgen roept hij met alle ernst en met alle klem. Volg mij. Blijf toch niet de wereld volgen. Daarmee kom je voor eeuwig om. Hoe kun je met het volgen van de wereld straks voor mij bestaan? Maar volg mij, wend je naar mij toe en word behouden. Hoort u zijn stem, die vanmorgen tot u en tot jou klinkt. Te midden van de roepstemmen van deze wereld. Volg mij. En wie hem volgt, die heeft het leven. Het leven tot in eeuwigheid. Hem volgen, dat is niet gemakkelijk. Dat betekent sterven. Sterven aan jezelf. Dat betekent breken met de zon. Dat betekent alles van hem verwachten. Luisteren naar zijn stem. Gehoorzaam volgen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. O de Heer wil daarvoor alles schenken wat nodig is. Hij heeft zijn vader gevolgd in alles. Volmaakt tot aan het kruis. Totdat hij uitriep, het is volbracht, geliefd, en daarom kan het. Ook voor u, ook voor jou, uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 95, het vierde vers, Psalm 95. Het vierde vers, want hij is onze God en wij. En zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, volg mij, verhard u niet, maar laat u leiden, het vierde vers van Psalm 95.